onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 49 en daarvan de verzen 4 en 7. Psalm 49, vers 4 en 7.
Thank you.
Geliefden, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 28. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 15... vanaf vers 1. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordende zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is gave, zo wat gij van mij zoudt kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen, gij geveinsden. Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zijn mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de schade tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: Hoort en verstaat, hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. En toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: Weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien dan de blinde leidt, zo zullen zij beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordde, zeide tot hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: Zijt gij ook, gij lieden alsnog ontwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, want dezelfde ontreinigde de mens. En want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. En deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaar gaande vertrok van naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokken die er vallen van de tafel van hun heren. En toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van dierzelfde uren tot zover. De schriftlezing zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons nog weer de adem in de longen gegeven en het licht in onze ogen om ook deze dag nog weer te mogen ontwaken. Want Heere, gij hebt ons weer gespaard en bewaard en ons hier bijeengebracht. En daarin mochten we uw trouw nog opmerken, want Heere, uw trouw zal doorgaan tot in het laatste geslacht, tot in het duizendste geslacht. En dan zullen de Jericho-wereld ineens storten. Want dan zal uw koninkrijk geopenbaard worden. En uw koninkrijk is al reden gekomen. Maar o Heer, het zal ook geopenbaard worden voor aller oog. En dan zullen al degenen die u niet vrezen zien wie zij doorstoken hebben. En dan zal alle knie voor u zich buigen en bukken voor u neer. O Heer, en die tijd is aanstaande, want we leven in het laatste der dagen. En niemand zal weten wanneer die dag zal zijn, maar dat die dag komen zal, dat hebt gij zelf geopenbaard in uw woord. En gij hebt uw volk gezegd, wees dan waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En o Heer, in onze dagen lijkt hij wel vrij spel te hebben, dat hij maar kan gaan door de kudde, die uw kudde niet meer is, want we leven, de kerk is in zijn algemeen Sardis en Laodicea gelijk. En och lieve Heere, gij hebt altijd toch uw volk, al is het maar een hutje in de komkommerhof, o Heere, gij hebt altijd uw volk tot aan de voleinding der wereld, maar ze leven in de eenzaamheid, buiten de legerplaats en hier en daar. Daar zitten er nog enkele en gij hebt uw kandelaar van ons geweerd en gij zijt bezig in andere landen uw kerk te vergaderen. Want Heere, wij hebben geen enkel voorrecht, recht boven anderen, want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd en wij zijn maar op zijn best gesproken heidenchristenen. O lieve Heere, mocht gij uw verbondsvolk nog eens gedenken. Mocht het eens tot bekering komen, want de tijden die gaan voort en de benauwdheid der tijden stijgt. En ook voor uw volk Israël, ze worden bedreigd van alle zijden. Maar Heere, gij zult opstaan ten strijde en gij zult uw volk bevrijden. Als alle vijanden zullen juichen dat ze uw volk hebben overwonnen, dan zult gij ze doden met de adem van uw mond. En dan zult gij uw volk bevrijden en bekeren. O lieve Heere, dat we het nog mochten beleven. En dat we de bekering der Joden nog met onze eigen ogen mogen aanschouwen. Want Heere, gij zijt een groot werk begonnen in deze wereld. En gij zult het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En dan zal het blijken dat gij uit alle naties en tongen uw volk vergaderd heeft. Ja, ook uit de delen van Tyrus en Sidon. En o lieve Heere, dat zal toch zijn een schare die niemand tellen kan. En hoewel, wij zien maar op de omstandigheden, o Heere, want hier in het westen gaat alles ten onder. En de kerken slapen, de slaap des doods, er zijn geen waarschuwende stemmen meer. En niet één profeet schijnt ons overgebleven te zijn, o Heere, maar mochten we ons verkleefd doen vinden, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans, aan die goede herder der schapen, die gezegd heeft, ik zal naar mijn schapen vragen, ja, ik zal ze opzoeken. O Heere, want als we het van de onderherders moeten hebben, dan gaan we nog voor eeuwig verloren. Want het blijken meer huurlingen dan echte knechten van God. O Heere, waar is toch die tijd gebleven, waar uw knechten, waar uw geroepen knechten, waar uw bekeerde knechten stonden in de bressen om de waarheid te doen zegevieren. Maar het lijkt wel uitgestorven in onze dagen. En maar mochten wij op u hopen, o Heere, want gij regeert en gij zult uw almacht tonen. En ook daar waar zelfs de wildste volkeren wonen, die zult gij tot u bekeren. Want Heere, gij hebt gezegd, de velden zijn wit om te oogsten. En daarom laat gij uw woord nog uitgaan. En voor zover hier in het westen uw knechten nog zijn, o Heere God, ze amen kracht uit de hoge. Want gij hebt er niet veel nodig. Eenmaal, maar God is de meerderheid. En als gij er nog hebt, en we geloven dat ze er nog zijn, o Heere, geef ze toch een tong der geleerden. Opdat ze mogen spreken met gezag. Opdat ze mogen spreken woorden des eeuwige levens. Maar ook tot doding van alle vlees wat zich verheft tegen God en zijn gezalfde. En Heere, mocht gij de rijen nog doorgaan. En mochten we nog aangeraakt worden met die kool van het altaar. Opdat we verzoening zouden vinden in uw ogen en in het bloed van Christus. O Heere, dat gij uw woord nog openen voor onze harten en onze harten voor uw woord zouden ontsluiten, want het is altijd maar weer een verborgenheid. Uw woord is een verborgenheid. En o Heere, na 6000 jaren, dan verstaan we er nog zo weinig van. Wat verstaan wij van God en goddelijke zaken, o Heere? Dan moeten we bekennen, Heere, leer ons en bekeer ons. Want we hebben geen mensenverstand. Dat hebben we verloren in het paradijs. En o lieve Heere, dat we er eens bij bepaald mochten worden, want de mens denkt zo wijs van zichzelf en zo groots. Maar Heere, we zijn maar stoffies aan de weegschaal, een druppel aan de emmer. Maar mocht gij het gewicht van Christus is in onze weegschaal leggen. Mocht gij het gewicht van uw woord is op ons hart leggen. En mocht gij uw gezag eens doen gelden in de bekering van zondaren, in de verheerlijking van uw naam en tot nederwerping van alle krachten die zich tegen u verheffen. En o Heere, we zitten er vol van. En daarom moeten we aan deze zijde van het graf sterven. En doe ons sterven, o Heere, aan alles wat God en Christus niet is. Maar ook die inleving, gelijk Paulus komt te leren vanuit zijn eigen leven, dat de wet geestelijk is. En dat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. En o Heere, dat is, en daar vandaan kunnen we alleen roemen in het werk van Christus. Want als wij geestelijk zijn, dan is de wet het niet. Maar uw wet is geestelijk. En wij zijn het, en wij zijn niet geestelijk. Maar Heere, mocht gij de geestelijkheid van uw wet en van uw evangelie in ons hart verheerlijken. Opdat Christus de eer krijgen. Want als wij met de wet een loopje nemen om die niet te hoeven vervullen, o Heer, dan zullen we nooit weten wat de zaligheid inhoudt. En gij hebt het in uw woord geopenbaard. Doe dat en gij zult leven. En Heer, als wij maar buiten uw wet om Christus aangrijpen, dan bedriegen we onszelf voor de eeuwigheid. Want gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen en gij eist uw beeld terug. O lieve Heere, die oude mens, die zal nooit Christus erven. Die moest sterven. En mochten we eens in die gestalte van die eerste Adam openbaar komen, want daar leven we van nature zo in. Daar bewegen we ons in. Maar die oude Adam, die zal nooit erven. Vlees wordt nooit bekeerd. O Heere, leer het ons. Want we zijn van onszelf en uit onszelf hebben we nog zulke goede gedachten over onszelf. Maar leer het ons, ontdek ons, ontgrond ons, ontbloot ons. En doe ons uw gunst aanschouwen. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame en de wezen. O Heere, zoek ze nog en bezoek ze nog met uw heil. Want smijsen heil is ijdelheid. En mochten ze door u gevonden worden, o Heere, zoals we alle gevonden moeten worden, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Want de tijden spitsen zich toe en we staan in de vooravond van een ontzaglijke crisis. Maar gij weet de uwe te bewaren in de verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En als wij niet in u geborgen zijn, o Heere, en we leven nog voor eigen rekening, dan zijn we in eeuwig levensgevaar. En mocht gij ons dat bekendmaken door uw woord en geest, ook in het gepredikte woord, o lieve Heere, want gij werkt al door de dwaasheid der prediking, en gij maakt zalig wie gij daartoe verordineerd hebt. Maar mochten we als een verloren zonder openbaar komen, die nooit meer zalig kan worden, want dan kan het nog bij u vandaan. Verheerlijk dan uw naam en kracht, dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. En mocht gij al onze zonden ook in deze prediking openbaren en wegnemen, door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken, mochten we ook deze morgen is de voornaamste worden. O Heere, dat het in de inleving mag zijn, druk het in ons hart. Verklaar uzelf en verheerlijk uzelf. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, en nadat de Heer Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden scherpelijk de wacht had aangezegd omdat zij door het onderhouden van hun inzettingen het gebod Gods teniet deden, vertrok Christus vandaar naar de delen van Tyrus en Sidon. En de tekst der overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matteüs 15, de versen 21 tot 28, dat wij nogmaals met u willen lezen. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten, doch gij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. En zij zeide: ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. En toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, en u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond te diezelfde uren. En geliefde Christus, die vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon, omdat hij de wettische muggenzifterij der Joden en het gezeur van het werkdadig christendom meer dan zat was. En hij vertrok naar het heidenland om zich daar een tijdje te versteken, om daar zijn discipelen in alle stilte te onderwijzen aangaande het koninkrijk der hemelen. Maar geliefden, zoals Christus door Samaria gaan moest om een Samaritaanse hoer te zaligen, zo moest Christus ook door de delen van Tyrus en Sidon trekken om een Canaanese vrouw te bedienen met de volheid van zijn genade. En het licht der wereld kon niet verborgen blijven, ook niet buitenslands grenzen, want zodra Christus en zijn discipelen de landpalen van Tyrus en Sidon betreden, dan lopen ze een vrouw tegen het lijf, een vrouw die in grote nood verkeert. Ja, En hoe het mogelijk was dat deze Canaanese vrouw de Heer Jezus direct herkende, dat staat er niet bij. Maar dat zij hem herkende, dat blijkt duidelijk uit haar gedrag. En deze vrouw stelt zich namelijk niet eerst aan de Heer Jezus voor, maar ze begint hem direct achterna te roepen, biddende dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. En deze Syro-Fenicische vrouwgeliefden had namelijk een dochter die een onreine geest had. Nou, dat was toen geen uitzondering, geliefde, en ook niet in onze dagen, want zo komt elk mens ter wereld namelijk met een onreine geest. Dood in zonden en misdaden. Door de toegerekende gerechtigheid van Adam. Door de toerekening van de zonde van Adam. Adam is uit Gods gerechtigheid gevallen en wij zijn met hem uit Gods gerechtigheid gevallen. En we hebben naar de duivel geluisterd en zo hebben we onze geest verontreinigd, onze ziel. En van nature zijn we de duivel onderworpen, geliefde, en leven wij in bittere vijandschap jegens onze schepper en vermeerder. En is dat nou u en mijn last wel eens geworden, geliefde? He? Want dat hoor je toch zondag aan zondag. He? We zijn uit God gevallen. We zijn de duivel toegevallen. Maar ondervind je daar nou de last wel eens van? He? Dat zou een wonder zijn. He? Aangezien wij van nature geen lust hebben om God te vrezen. En van de zonde geen last hebben. He? Maar dat was met deze vrouw zo gans anders gesteld. He? Want zij had een groot pak op haar rug. He? Niet haar eigen pak. Maar het zondepak van haar dochter. Nou, daar hoor je vandaag zo weinig meer van. Dat ouders met de eeuwige belangen van hun kinderen bezet zijn. Zo is deze vrouw. Deze vrouw had de zondelast van haar dochtertje geëigend. En dat is alleen mogelijk als je een kind van God bent, hoor. En deze vrouw had namelijk niet alleen van Jezus gehoord, hè? Maar ze geloofde in Christus. Hè? Ze geloofde dat Christus de zaligmaker der wereld was, ook voor haar persoonlijk. En je kunt namelijk nooit andermans last, andermans pak dragen en de wet van Christus vervullen, zoals deze vrouw doet, als je zelf niet aan je eigen zondelast verlost bent geworden in de vergeving der zonde en dat door het geloof. Maar het verhaal gaat, geliefde, dat deze vrouw op de toeleidende weg tot Jezus was, maar Christus nog niet kende als haar persoonlijke verlosser en derhalve nog niet gerechtvaardigd was. En op de toeleidende weg is men volgens zeggen onbewust in Christus. Hè, en als men op die weg onverhoopt komt te verongelukken, geen nood, want dan valt men met een schrik in de hemel. Ja, dat leert het reformatorische christendom. Hè? Maar met dit schijnzalige verzinsel, geliefde, houdt de duivel er vele gevangen onder zijn wil, hè, onder de dekmantel van genade. En velen zijn op weg naar Christus, hè, maar zolang je nog niet in de vrijstaat bent, geliefde, nog niet in Christus bent, dan ben je nog steeds een doelmisser die in de zonde leeft en een onverzoende vijand van God en Christus is. En deze vrouw, die had de Heer Jezus waarschijnlijk nog nooit gezien. Hè? Maar om in Christus te geloven is het niet noodzakelijk om hem met natuurlijke ogen te zien. Hè? Want het komt enkel en alleen op de ware geloofskennis aan. En deze vrouw, die had reeds van de lang beloofde Messias gehoord. Namelijk wie hij was en waartoe hij gekomen was. En als hij din had zij de belofte door het geloof omhelst. He, anders had zij zich nooit met de last van haar dochter tot hem gewend. Geloof je het niet? Dan weet je niet van de wegen des Heren. Dan weet je niet van de bekering. Deze heidenvrouw was dus door het gerucht over Jezus tot het geloof gekomen. En toen is zij door het geloof tot hem uitgegaan. He, om ook haar dochtertje, die met een onreine geest bezet was, genezen en gered te krijgen door hem die sterker is dan de sterk gewapende die zijn hof bewaakt en het hele mensdom in zijn macht heeft en gevangen houdt onder zijn wil. En houdt u er rekening mee, geliefde, dat de duivel elk mens van nature volledig in zijn macht heeft. Al noem je jezelf ook 10 keer gereformeerd. Mag best of aan de duivel. Mag je best christelijk, gereformeerd, bevindelijk, hersteld, hervormd, of weet ik wat voor een naam dat je er aan plakt. Maar je bent in de macht van de duivel. En voor de tactiek van de duivel zijn zelfs de meeste refodominees zo blind als een mol. Of we hebben te maken met een leger huurlingen, want ze staan niet meer in de bressen als er gevaar dreigt. Maar ik zal u zeggen, geliefde, dat Gods woord ons leert dat David een leeuw bij zijn baard greep en een roofdier de hersens insloeg als die zijn kudde bedreigde. Nederland, Engeland is bezig een islamitisch land te worden en Nederland volgt Engeland op de voet. Mijn geliefde, als je niet waakzaam bent, zal je straks moeten bukken voor de antichristelijke wetten die in onze dagen duivels slim worden ingevoerd. Maar het gros predikanten doet net of hun neus bloedt en met veel gunning en overgave preken zij de kerkmassa in slaap of zij krikken de massa op met het kerkelijke opium wat evangelie heten moet. Maar geliefde hoorders, u moet er vooral op letten of predikers de ergernis van het kruis spreken. Hoort u dat? Of heeft het nooit gehoord? Weet je wat Paulus zegt? Dat ze de ergernis van het kruis te niet doen, opdat ze me niet vervolgd zouden worden. Dus u moet erop letten of de predikanten de ergernis van het kruis spreken. Of dat zij de ergernis van het kruis te niet doen. Als de ergernis van het kruis van Christus niet gepreekt wordt, dat betekent dat men een evangelie preekt waarin Christus louter wordt voorgesteld als een voorbeeld. A la Thomas à Kempis. De mens moet dan eerst kijken hoe Jezus het gedaan heeft en hem dan nadoen. Maar geliefde, dat is niets anders dan een evangelie in het Hanus van Saul. Waarvan David zeide, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het niet begeerd. En zo'n prediking gaat er heel lief en aardig aan toe. Het klinkt allemaal heel gunnend, want de duivel is de meest menslievende persoon die er bestaat. Tenminste, zo doet hij zich voor. Allemaal onder het mom van valse verdraagzaamheid, want hij wil ze allemaal in de hel hebben. En dat doet hij als een verleider, zeer vriendelijk, zeer gunnend. En daarbij stijft hij de mens in zijn vrome vlees. En dat doet hij zo subtiel dat zelfs Gods geoefende volk in die strikken des duivels geraken als zij niet wakende zijn. Want de geest, zegt Christus tot zijn discipelen, de geest is wel gewillig, maar het vlees is uiterst zwak. Nou, dat zal al Gods beproefde volk wel erkennen. Dus je moet denken, geliefde, als de duivel nog zo dikwijls vat heeft op Gods geoefende volk, wat zal er dan van het dorre hout te verwachten zijn? Er is in onze dagen is er zo'n vertrouwen op vlees, je wordt er bang van. Maar geliefde, wees op uw hoede en dat kan alleen in Christus. Als je wakende mag zijn in Christus, dan gaan je ogen open voor de werkelijkheid. En dan zien we er nog maar een stipje van. De tekenen der tijden zijn dusdanig alarmerend, maar het refodom slaapt, de slaap des doods en de duivel houdt de kerkmassa en hun leiders gevangen onder zijn wil. U gelooft het niet, omdat u blind bent voor de werkelijkheid. Maar sommigen van Gods volk, ik zeg sommigen, weten uit het woord dat we aan de vooravond staan van een ontzaglijke gebeurtenis, die wereldwijd verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Geen bangmakerij, om mensen, dat is de naakte werkelijkheid. Maar we hebben God niet geloofd op zijn woord. En er zijn predikers in onze dagen die beweren dat ze alleen een roeping hebben om het evangelie te verkondigen. Nou, dat zijn de valse leraars. Hoor. Wet en evangelie. En als er een loopje genomen wordt met het vervullen van Gods geboden, dan zal je nooit de kracht van de zaligheid proeven. Dan maak je je eigen blij met nabijkomende werkingen des geestes, op zijn best gesproken. Gods volk gaat God geloven op zijn woord, wat hij in zijn wet gezegd heeft, wat hij in de wet geopenbaard heeft. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dan gaan ze geloven. En dan komen ze verloren openbaar. En mensen, als je daar een loopje mee neemt, dan moet je je Bijbel maar dichtslaan, dan moet je maar nooit meer naar een kerk gaan, want dan zijt gij van de zaligheid uitgesloten. De Joden hebben de onheilsprofeten ook verworpen. Maar ze zijn erachter gekomen dat de oordelen over Jeruzalem en de tempel, zoals Christus die voorzegd heeft, tot op de laatste titel aan Joden zijn uitgekomen. Ziet uw huis worden woest gelaten. Nou, er is geen steen meer op de andere blijven staan hoor. Geen steen. Maar de Heere had nog een volkje, ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem, dat naar Pella, dat naar Pella vluchtte. Want de Heere zegt, al wordt gij in de ene stad vervolgd, vlieg naar de andere. En er waren geen christenen in Jeruzalem, ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem. God stond in voor zijn volk. Dat betekent niet dat Gods volk niet om kan komen in het oordeel. Nee, maar de Heere die laat dikwijls de aarde te hulp komen om zijn volk te verlossen. In bijzondere omstandigheden. Gelijk we ook zien. Met het oordeel wat voltrokken is geworden. Over Sodom en Gomorra. Lot kreeg nog een Zoar. Waar die kon verblijven. En waar het oordeel. Waar die voor het oordeel Gods bewaard is geworden. Maar zijn vrouw die is erin omgekomen. Die is nooit in Zoar gekomen. Wel uit Sodom, maar nooit in Zoar. En geliefde, met dat oordeel wat de Heere over Sodom en Gomorra heeft uitgestort, daar zal ook Nederland mee getroffen worden. Of je het gelooft of niet. Het zal niet baten, het komt. En de duivel die weet dat hij een korte tijd heeft, want hij weet veel beter dan wij dat we in de eindtijd leven en dat zijn tijd slechts kort is. En hij strooit vele leraars zand in de ogen die op hun beurt het volk verleiden. En dat het allemaal zo ernstig niet is. En dat we de wetten van de overheid moeten gehoorzamen, waarbij de duivel zich beroept op de Bijbel. Waarmee hij het gros christenen verleidt om de leugen als zijnde de waarheid te geloven. God boven alles te gehoorzamen, dat lijkt in onze tijd wel een achterhaalde waarheid. En die duivelse doctrine, geliefde, komt ook openbaar in de reformatorische media. Daarmee houdt de duivel het hele refodom in zijn greep. Inclusief het gros predikanten. Predikanten weten niet meer wat er in de wereld gebeurt. Of u het gelooft of niet, moet u het zelf weten. Maar de media moet van hoger hand de eigenlijke waarheid verzwijgen. Omdat er absoluut geen vrije meningsuiting meer bestaat. Met name ten aanzien van Gods woord. Ik ben niet voor een onbeperkte vrije meningsuiting. Maar je mag ook niet meer prediken wat op grond van Gods woord de waarheid is. Je mag Gods woord niet meer prediken in de volle raad. Er wordt geen volle raad meer gepredikt. Laat je niks wijs maken. Want dan zou er vervolging zijn. Dan zou er openlijke vervolging zijn. Dan zouden de predikant in de gevangenissen verkeren. Maar waarom is dat niet zo? Omdat de volle raad Gods niet gepreekt wordt. De Bijbelse meningsuitleg staat onder censuur. Inclusief de waarschuwende stemmen voor de islam. Of valt u het niet op, mijn hoorders? Dat er geen dominee meer is die zijn stem nog publiek durft te verheffen in onze dagen. Ze zijn er gewoonweg niet meer. Het volk wordt aan haarzelf overgelaten en dolen over de bergen en de dalen als een kudde die geen herder heeft.
En achter de reformatorische zuiltjes tiert het sectarisme welig. En men houdt de boel rustig door algemene liefde en een evangelie naar de mens. Het oordeel is begonnen van het huis Gods. Dat is zo vast en zo waar als wat. En de kerkelijke leiders vieren hun vier dagen zoveel laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. En met die geest des diepe slaaps heeft de duivel het christendom geslagen. En men is zelfs verontwaardigd als ze zich maar één stem durft te verheffen tegen de valse verdraagzaamheid en de discussiegodsdienst. Waarmee het reformdom van binnenuit verkankerd is, zowel op politiek als op kerkelijk terrein. De SGP heeft de theocratie publiek prijsgegeven en men hoort geen tegenstem, niks. Want men wil meedansen met de verdraagzaamheid van de antichrist, om niet voor fundamentalisme worden uitgemaakt. Maar daartoe moet Christus overboord, hoor. En ook de scheppingsorde, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man en het man het hoofd der vrouw, is door de SGP verraden. En de goede gemeente heeft die 180 graden koerswijziging van de SGP zonder wezenlijke kritiek geslikt. Je kan niet meer lid zijn van de SGP als christen. En ook de reformdominees zwijgen als het graf. Zodat er niet ene profeet onder ons is overgebleven en geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Het wordt allemaal gerelativeerd. Maar God komt ten gerichte. En God zal de kandelaar, dat God de kandelaar al lang bezig is te verplaatsen, dat komt duidelijk openbaar door de toenemende schriftkritische geluiden over de toe-eigening van het heil, over de schepping, over de zondvloed. En noem al die door het RD geregisseerde antichristelijke bedweterij maar op. Mensen, er is een tendens in onze dagen aan de gang en je hoort geen tegenstem, niet wezenlijk. Niet bij God vandaan. God is er niet in. Het is allemaal discussiegodsdienst. En dat de duivel hier in hand heeft, dat staat voor mij vast. En dat weet ik door woord en geest. En God heeft het reformdom en hun leiders geslagen met de kracht der dwaling en de leidsels erop gelegd. En het gros beleiders reist met een duizelingwekkende snelheid naar het verderf. En God heeft ook de nuchterheid weggenomen in de kerken. Want er is een geest die door de angst gevoed wordt. En er is dan ook een verschrikkelijke verraderlijke geest. Jegens de ere Gods en de kroonrechten van Christus. Ik ben ermee opgehouden, geliefde, om vragenstellers te beantwoorden die onder de schijn van godzaligheid allerlei schriftkritische vragen stellen. Ben ik mee opgehouden. En hoe kan het bestaan dat Christus geen drie volle dagen in het graf gelegen heeft? Dan krijg je zulke vragen. En volgens de zulk is Christus niet in de beestenstal geboren. Dan krijg je allemaal van die achterlijke vragen. En een ander slag beweert dat broekdragen voor een vrouw wel geoorloofd is, omdat de Joodse mannen geen broek maar mantels droegen. En noem al die schriftkritische muggenzifterij maar op. En het is de duivel om het even waar christenen over muggenzifter. Want dat geeft de duivel nog een grotere slagkracht om alle religies te verenigen tot één wereldreligie. Maar in werkelijkheid is zij uit op de vernietiging van de enige ware Bijbelse religie en de door God gekende beleiders. Maar het is een overwonnen vijand, geliefden. Want Christus heeft overwonnen over duivel, dood, hel en graf. Maar de duivel in zijn subtiele doctrine, die krijgt van de reformatorische media een helpende hand. Je moet maar lezen, mensen. Je moet je ogen open doen. En maar laten pauze opdraven om die doctrine gestalte te geven. Door het publiek met krantenpagines vol pauselijke leugennieuws te hersenspoelen. En de paus als zijnde een goed heilig man in de schijnwerpers te zetten. In de reformatorische media. Terwijl God is een heilig en onfeilbaar woord heeft geopenbaard dat het pausdom, ofwel de antichrist, het vernietigende oordeel Gods niet meer kan ontlopen. Maar het reformdom slikt de reformatorische media doctrine slaafs en van predikantenzijde kun je daar ook geen enkel protest meer vernemen. Omdat zij de wacht niet meer waarnemen. Er zijn geen Habakuks meer in onze dagen. Die dat wel beweren, die liegen. Want uit pure angst en armetierig lijfsbehoud zitten ze achter de geraniums. En zo komt het ook dat de koers van de SGP fundamenteel gewijzigd is. Omdat de ware godsvrezen ontbreekt. Ik geloof er niks van dat die mensen godsvrezen. Bestaat niet. Want dan zouden ze de mond niet kunnen houden. Over de ere gods. En de duivel houdt er velen in zijn greep. En laat zijn arbeiders de toon geven in de kerken en in de politiek. En zijn vleestrelende doctrine wordt massaal als koek geslikt. En Christus vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. He, dat had een reden, want Christus was die eigen gerechtige, slaapdronken reef van godsdienst in Jeruzalem meer dan moe. En hij verplaatste de kandelaar en vertrekt naar het heidendom om daar een kind van God te bedienen en haar dochter van de macht van de Satan te verlossen. En alleen degenen die door een waar geloof Christus zijn ingeplant, die zijn van de macht des duivels verlost. En de zulke zullen niet jongeloos blijven, maar altemaal tweelingen voortbrengen. En dat vinden we ook in deze geschiedenis. Dat vindt ook in deze geschiedenis zijn vervulling. En zo valt deze Canaanese vrouw met al haar nood aan de voeten van Christus. En dat is de zaligste plaats, geliefde. Die een verloren zondaar zich wensen kan en bedenken kan. Want op die plaats is het beter te sterven aan zijn gezegende voeten dan nog langer vermaak te hebben in deze wereld die vergaat met alles wat erin beweegt en leeft. En hoe verloren deze vrouw ook over de wereld gaat, betracht zij de wil van God, namelijk door haar geloof in Christus. En Christus is dan ook haar enige voorwerp des geloofs, op wie zij al haar bekommernissen werpt, sterk tot hem roepende, gij zoon de Davids, ontfermt u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En deze vrouw tekent ons aller beeld in Adam. Of u het gelooft of niet, maar van nature, daar zijn we alle van de duivel bezeten en daar zijn we gevangen onder zijn wil. U zegt, nou, dat klinkt mij te grof. Dat mogen zo zijn, geliefden, maar het is de bittere waarheid. Wij zijn aan handen en voeten gebonden en de duivel beheerst ons denken en doen. En dat kan ook op een hele nette godsdienstige manier. Je hoeft er werkelijk niet voor in het krankzinnige gesticht te zitten om van de duivel bezeten te zijn. Want de duivel houdt miljarden mensen aan het lijntje die hun beste beentje voortzetten in de maatschappij, in maatschappelijke zin en voorbeeldige figuren zijn en toch gevangen zijn onder de wil des duivels. Die dochter van die Canaanese vrouw maakt echt geen uitzondering op het gros reformatorische kerkgangers. Want van nature zijn we er even slecht aan toe als door die duivel bezeten dochter. En geliefde, als je je naam in de spiegel van de wet hebt gelezen, weet je hoe die naam dan luidt? Legio. En daar hebben we moed en vrijwillig voor gekozen. En daar hebben we niet, van nature niet het minste last van, omdat we van nature in de zonde ons vermaak hebben. Is niet zo? U zegt, maar ik heb in de zonde mijn vermaak niet. Ik leef netjes en vroom. En ik geef ieder het zijn en ik doe mijn best om de wet te houden en geen van die geboden te overtreden. Wel lieve, bent u soms familie van de rijke jongeling? Uw spraak maakt u openbaar. Maar gij zijt rijk en verrijkt en hebt geen dingsgebrek. O mens, u bent zonder ontdekking, zonder Christus en zonder God en zonder hoop in deze wereld. En uw naam is Legio. En mensen zoals u, die met de vervulling der wet een loopje nemen, die hebben altijd goede gedachten over zichzelf en kunnen zonder Christus leven en reizen met een ingebeelde hemel ter helle. En wat dacht u dat de duivel zijn prooi zomaar loslaat? Dat moet je nooit denken hoor. De duivel heeft het beste slaapmiddel dat voor handel is, namelijk eigenwillige godsdienst. Ja, en de duivel is een heel geleerde theoloog. Die de mensen op het juiste moment met bijbelteksten kan bewerken. Om zielen die wat onrustig worden in de slaap wiegen, met een mooie evangelische bijbeltekst. Dan fluistert de duivel in,
u in het hart, hè, dat het met u wel in orde is. Want dat u serieus met de godsdienst bezig bent, hè, dat heb je niet van uzelf, zo fluistert hij u in. En zo verslaat hij zijn duizenden gelieden. En wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is alles, zo is al wat hij heeft in vrede. Nou, dat is de situatie van de kerken van vandaag. Weet je hoe dat komt? Omdat ze Christus de eer niet gunnen. Als Christus niet gegund wordt dat hij het hoofd is van zijn kerk, ja, dan kun je wel met je mond belijden. Maar daar geeft God met eerbied gesproken niks om. Hij kijkt naar de gezindheid en naar de praktijk. Als wij niet strijden voor de kroonrechten van Christus, dan zal God de kandelaar uit het midden van u weren. Dan heb je al de beweging nog in de kerk. Hè, dan heb je misschien nog wel een volwerpelijk ware prediking. Dan worden de sacramenten nog bediend, maar God is er niet meer in. En mensen, wees er doodsbang van. En smeekt de Heere net als deze vrouw. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. De duivel die gebruikt de generale prediking om zielen in slaap te houden. Met oppervlakkige preken weet hij de massa goed in het gereel te houden. En dat mag best wel heel rechtzinnig zijn. Als u maar niet tot de ontdekking komt dat u een verloren zonde bent. Dan gaat de duivel op u letten. En dan komt hij met allerlei geruststellingen vanuit Gods woord. En met mogelijkheden van zalig worden om de ziel weer in slaap te wiegen. En als u vanuit de ware zielenood tot Christus gaat schreeuwen, dan probeert hij uw mond te snoeren en werpt u allerlei godslastelijke gedachten in het hart. Zodat zulke zielen gaan denken dat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben. Daar weet de duivel wel olie op het vuur te werpen en menige ziel tot wanhoop te drijven. Om de godsdienst van wel te zeggen of om een eind aan je leven te maken. Maar geliefde, als er één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit. Als Christus er aan te pas komt, o ziel, dan gaat de duivel sidderen en dan wordt hij ineens heel onderdanig, zoals we kunnen zien bij de bezeten van Gadara, want de duivel weet dat hij het tegen Christus moet afleggen. De duivel heeft tegen Christus geen schijn van kans. Christus neemt altijd hopeloze gevallen voor zijn rekening. Want hij is gekomen niet om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Een echte zondaar is een hopeloos geval. Daar weet de wereld geen raad mee, daar weet de godsdienst geen raad mee, daar weten de kerken geen raad mee, daar weten de dominees geen raad mee, daar weten de ouderlingen geen raad mee, maar Christus weet met zulke zielen raad. Dat zijn zielen die de macht en de boeien van de duivel zodanig gewaar worden, dat alle hoop op zalig worden bij hen de bodem is geslagen, omdat zij een weerloze prooi van de duivel blijken te zijn. En als er zulke zielen in ons midden zijn, geliefden, die de banden gewaar worden waarin de boze hen omklemt en niet weten hoe zij ooit nog zalig kunnen worden en niets dan de dood en de hel voor ogen hebben, dan is Christus zeer gewillig en zeer geschikt voor u. Want Christus behandelt alleen maar hopeloze gevallen. En daartoe is hij gekomen. En de toestand van die Canaanese vrouw die is ook hopeloos. Want zij wendt zich met haar zielennood tot Christus. Nou mensen, dan is het van mensen zijde heel afgesneden hoor. Want eer een mens zich tot Christus wendt in waarheid, dan ben je afgesneden van alle hulp ontbloot. Want God is best en we houden hem voor het lest. Geloof je het niet? Die bloedvloeiende vrouw, die was op sterven na dood. En ze had al de medicijnmeesters afgelopen. Ze had het niet bij God gezocht, maar bij de medicijnmeesters. Maar tevergeefs. En zo had zij 12 jaar lopen tobben, zonder enig resultaat. En de duivel die zal wel in haar oren hebben geschreeuwd dat het voor haar niet meer kon. En dat zij ten dode gedoemd was. Maar zo vindt Christus zijn volk hoor. En niet anders. Tegenwoordig is er een godsdienst, dat gaat zomaar met 7 mijlslazen, gaan ze over de ellende heen en ze nemen Jezus aan en ze kunnen geloven. Er zijn er ook nog van die valse evangelisten, die keren de zaak als een diabolus om.
En die maken Gods ware knechten zoals Paulus er een was. Die maken ze uit voor een fariseer omdat hij de mensen tegenhield om te geloven. Maar Paulus die preekte, ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is de norm voor elke christen. Dat is geen voorwaarde. Zo doet God het. En toen die vrouw geliefde een gerucht over Jezus hoorde, die bloedvloeiende vrouw, dat hij bij haar door de straat zou komen, toen sloop zij stiekem naar de Heer Jezus en raakte de zoon van zijn kleed aan, omdat zij geloofde dat ze daardoor genezen zou worden van haar lichamelijke kwaal. En toen Jezus haar gebood openbaar te komen, toen ging ze alsnog verloren, om uit vrije genade behouden te worden, naar ziel en lichaam beide. Zo werkt God. Dus verloren ziel in ons midden, als je jezelf als totaal verloren beschouwt, omdat al uw heelmeesters u opgegeven hebben, dan blijft er nog één medicijnmeester over, en dat is Christus. En Christus die de doden opwekt en verloren zielen redt van het eeuwige verderf. En schreeuw uw keel maar hees, gelijk die Canaanese vrouw, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En de smeekbeden van deze vrouw, geliefde, dat is een wageloofsgebed hoor. En ze zegt niet, ontfermt u zich over mijn kind? Nee, zij zegt, ontfermt u mijner? De nood van haar dochter was haar nood en haar schuld geworden. Dat had dat mens niet opgezocht. Nee, dat had God als een last op haar hart gebonden. Wij zoeken geen lasten van anderen te dragen hoor. Ook niet van onze kinderen, ben je wijzer. Gods volk krijgt soms de last van een ander of van hun kinderen opgelegd. Kennen mensen die... Als ik dat wel eens zie, geliefde, in onze kringen, dan lijkt het wel alsof er geen opvoeding meer bestaat. En dan bedoel ik geen wettische opvoeding hoor. No. Maar als de vader geen voorbeeldfiguur meer is, en als er geen... Godsvrezen vanuit gaat van de ouders. Ja, wat moet er dan van de kinderen terechtkomen? Nou kan God ze nog bekeren. Maar weet u die vergelijkenis van die verloren zoon? Die vader, toen die verloren zoon de wereld introk, die ging aan de hemel hangen. Omdat hij de last van die jongen kreeg opgebonden. En die jongen kwam terug. Ik heb onlangs een brief gehad dat de jeugd zich als duivels uitleven in wereldse feesten en in de onzedelijkste tenten van de wereld. Onze reformatorische jeugd. En er is geen kerkenraad die er naar omkijkt. Er is geen kerkenraad die de last opgebonden heeft, geen dominee. Anders zou je het horen hoor. Anders zou je het horen, want deze geschiedenis van deze Canaanese vrouw, die staat ook in Gods woord. Dat is openbaar gekomen. Dat blijft niet verborgen, mensen. Dus de Canaanese vrouw was een geestelijke lastdrager, die haar nood aan Jezus bekend maakt. Ze moet de last kwijt, want die is niet te dragen. Dat is een ondraaglijke last. En dat is altijd het beste adres, geliefde. En het is ook het enigste adres, Christus. Velen lopen met de nood naar Gods volk of naar een dominee. Maar dat zijn meestal houdbare noden. En houdbare noden zijn gevaarlijke noden. Omdat zij dikwijls weer overgaan zonder dat zij door God in Christus zijn overgenomen. Maar deze vrouw wendt zich in haar nood en dood niet tot de discipelen. Maar ze wendt zich direct tot Jezus. Haar nood kan geen uitstel leiden en dat is dan ook het altijd het kenmerk van de ware zielennood. Geef mij Jezus of ik sterf. Niet want, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, dan zou je denken, dan wordt ze natuurlijk direct geholpen. Ja, dat proclameren de geestelijke EHBO-predikers in onze dagen. Die de aanneming preken zonder de schenking. Ja. En de goede gemeente gaat dan weer opgelucht met een ingebeelde Jezus naar huis. Dat noemt men dan een opwekking. Maar bij die Canaanese vrouw, geliefde, ging het toch wel heel anders. In de eerste plaats had ze niets aan te nemen, want er werd haar niks aangeboden. Ook niet in de toepassing des harten. En in de tweede plaats werd ze genegeerd door de Heer Jezus. De Heer Jezus beantwoordt haar smeekbeden met niet één woord. Nou, zo'n behandeling past niet meer in de hedendaagse theologie. Want de hele massa beleiders zijn al gered met een bidden. Of men plukt de belofte van het Bijbelblad en noemt dat geloof. Maar die vrouw was niet met haar smeekbeden gered. En de toepassing kon ze zelf niet maken. Ze moest daadwerkelijk door Christus geholpen worden. En dat mens was aan al haar wettische ootmoed gedood. Zo van, och, het mocht nog eens gebeuren. Want door de nood gedreven bleef ze doorgaan met roepen en smeken om de redding van en het behoud van de dochter. Ja, nou. En de discipelen werden nogal behoorlijk geërgerd door de geroep. En ze begonnen ook die begonnen ook te bidden tot de Heer Jezus. Weet je wat ze baden? Laat dat mens van u, want ze roept ons na. Nou, dat is precies de reformatorische gezindte. We willen allemaal achter de reformatorische zuiltjes verborgen blijven en niet nageroepen worden. Ze willen niet openbaar komen. En ze werden echter niet zoals deze vrouw door de nood der ziel gedreven, maar door de ergernis van het vrome vlees. Dus bij de knechten van God, dan moet je ook niet wezen. Nee. Met je zielennood. Want er ergeren zulke zielen. Want ze ergeren zich aan zulke zielen. De discipelen hielden niet van de gezeur. Dus bij Gods volk, geliefde, moet je doorgaans niet wezen. Ik zeg niet dat Gods volk niet als een middel gebruikt kan worden. Maar hier werden de discipelen werden eigenlijk toch als een middel gebruikt. Toch wel. Maar dan als farizeeërs. Maar als farizeeërs hun gang gaan, dan gaan zielen die in ware nood verkeren, die gaan nog harder schreeuwen. Ja, dus de discipelen van Christus hadden dat om genade schreeuwende mens liever in de goot getrapt, dan dat zij in haar nood deelde en zich over haar ontfermde in de gebeden. Nee, ze baden Christus of hij dat mens met een kluitje in het riet wilde sturen. Want dan waren ze van haar publieke gezeur af. U ziet, zelfs de discipelen van Jezus gaan tegenover deze in grote nood verkerende vrouw voorbij, zoals ook die priester en die leviet, die half doodgeslagen man aan de kant van de weg voorbij gingen in de gelijkenis van de Samaritaanse, van de barmhartige Samaritaan. En de discipelen van Jezus verkeerden hier wel in een vreselijke waangestalte. Want de ware naastenliefde is een waarachtige vrucht van het geloof in Christus. Hoor. Dat is een zelfverloochenende liefde. Daar word je niet beter van. Hoor. Ja, in Christus. En bovendien waren de discipelen ambtsdragers en die moesten toch zeker het beeld vertonen van die barmhartige Samaritaan. Maar dat deden ze nou net niet hoor. Dat deden ze hier niet. Hier vertoonden ze het beeld van die eigen gerechtige leviet en van die eigen rechtige priester. Die mensen gaan tegenover je voorbij. Dan zeggen ze, houd toch je mond. Ik wil er niks van horen. En wat komt Gods volk toch dikwijls openbaar in hun vleeselijke adems op te staan. De meeste van Gods ware kinderen, dat zijn zulke lievertjes niet. Soms zijn ze zo stekelig als een staalborstel. Maar dan zijn ze wel het beste vertrouwen. Want aan meelopers en bijlopers, daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. Maar Gods ware kinderen komen wel hun wangestalte gedurig te bewenen. Denk er maar over dat de discipelen die wangestalte, ook toen ze de kinderen wilden verhinderen en de moeders wilden verhinderen die hun kinderen tot Jezus brachten, dat ze die wangestalte later hebben beweend. Denk er maar wel om. Maar daar is het naam christendom volaf. Ja, dat is volslagen vreemd dan. Die kunnen wel snotteren als een krokodil. Maar dan moet je vooruitkijken hoor. Want een krokodil laat eerst een stroom van tranen lopen voordat hij opvreet. Geloof je het niet? Daar komt de naam krokodillentranen van bij. Krokodillentranen zijn net zo bedrieglijk als het weerbericht. En vele malen gevaarlijker. En zulke krokodillen, ja, die zitten bij hoop in de kerkenraadsbanken en de goede niet te nagesproken hoor. Maar bij de doorsnee kerkenraden moet je als een verloren zonde dan ook niet wezen. Want dan zouden ze ook van deze vrouw gezegd hebben, deze heidense vrouw behoort niet tot onze wijk. Mooie Bijbels bewijs. De bruid van het hooglied, hè. Die ondervond dat belevende lijven. En ze werd zelfs geslagen door de wachters op Sions muren. De wachters in de stad. En ze vonden mij, zegt de bruid. En ze sloegen mij en ze verwonden mij. Ja. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ja. Dat waren de predikanten. En zo handelden de discipelen ook met de Canaanese vrouw. Zij ergerde zich aan haar geschreeuw en wilde haar het zwijgen opleggen. Ze wilde haar wegtrappen. En waarom predik ik dit, o geliefde? Er is maar één zaligmaker die belang stelt in verloren zielen en dat is Christus. Dat doen wij niet. En mensen die dat wel pretenderen zijn dikwijls de grootste bedriegers en verleiders des volks. En dat is ook voorzegd, hè, want de getuigen van Christus moeten altijd veel verworpen worden door de ouderlingen en de schriftgeleerden en soms ook door Gods volk. En het feit dat er in het laatste der dagen de liefde van velen zal verkouden, dat begint bij het huis Gods. Want het oordeel begint bij het huis Gods. En de gevolgen daarvan zijn repeterende breuken. Er wordt wel veel over de breuk van Jozef gesproken. Maar waar is de inleving? Waar is het uitwenen van die breuk? En de schuld ervan eigenen. En de oordelen aanbidden. Niet afbidden. Dus je moet nooit denken, geliefde, dat Gods ware volk zich over hun wangestalte zal beroemen. Die dat doen, dat zijn aanglas. Nee, daarover schamen zij zich diep. Want Gods ware volk kijkt wel eens in de ogen van de Heer Jezus. Als zij zwijgt in zijn liefde. O mensen, als dat gebeurt, dan ga je met Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen over zoveel goddelijke trouw tegenover zoveel vleeselijke ontrouw. En nou zou je toch denken dat de Heer Jezus zijn discipelen wel zou bestraffen, hè, vanwege hun liefdeloosheid jegens deze vrouw. En zich direct over deze ellendige vrouw zal ontfermen. Nee. Christus gaat eerst zijn roeping aan haar vertellen. Hè, en zegt haar dat hij alleen gezonden is tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus dat mens werd niet direct geholpen, maar het finaal buiten gezet. En als God de genade in Christus in ons leven gaat bevestigen, geliefde, hè, zoals ook in het leven van deze vrouw, dan kom je er nieuwelings buiten te staan. Of heb je geen kennis aan? Kun je nog wel ruim uit de voeten? Nou, Gods volk meestal niet, want ze hebben hun verstand verloren in de dood van Christus en verkeren meestal op doodlopende wegen. En geestelijk bedrooid, arm van geest, geen geloof en zo onvruchtbaar als kachelhout. En Philpot zegt, ik kom me eigenlijk dikwijls openbaar dat ik net zo vruchtbaar ben als paard van de groenteboer. Daar hou ik van zulke praat. Want dat is de waarheid. Ja, en dan alleen kan de Heer Jezus de weg en de waarheid en het leven voor ons zijn, geliefde, want hij zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Die mensen, ja, die weten altijd de weg. En dan zeg je hierheen, daarheen, zus, zo. Maar Gods volk weet het niet meer. En deze vrouw die weet het ook niet meer en daarom gaat ze tot Christus roepen. En dat zijn de kreupelen en de verminkten in zichzelf, hè, die niet geholpen zijn met een doekje voor het bloeden. Hè, maar door het dierbaar bloed van Christus geras gewassen en gereinigd zijn en daarin bevestigd worden. Hè, tegenwoordig richt men voor elke zere vinger een stichting op. Hè? En vele schermen met mooie menslievende namen, zoals helpende handen of hartkraai. Prachtig toch? Dan heb je een lekke band of een loszittende tand, geen nood, helpende handen genoeg. En als je een zielenkraai in je hart hebt, kun je je melden bij Stichting Hartkraai en dan komt het allemaal goed voor elkaar. Maar weet je hoe dit soort stichtingen de mensen van hun nood afhelpen, geliefde? door de zielen in, buiten het recht om in te zegenen. En dan zeggen ze, u bent te lang bekeerd, want die nood heeft u van uzelf niet. Dat bestaat niet. En de beloften van het evangelie zijn voor iedereen. Hè? Juist voor mensen zoals u. Nou, top toch niet langer en neem Jezus aan, want hij is ook voor u gestorven. Klaar is Kees. En zo verslaat de duivel zijn duizenden in onze dagen en zo doet de Heer Jezus het niet. Als Christus een ziel redt van de drievoudige dood, doet hij dat altijd in het kader van het vonnis der wet. En Gods ware volk wordt in het oordeel gered en de huichelaars worden van het oordeel gered. Dat is altijd het fundamentele verschil tussen de ware bekering en de schijnbekering. En ook als het geloof beproefd wordt, geliefde, kom je er nieuwelings buiten te staan. God zoekt geen aansluiting op je vrome vlees. Daar kent hij niks mee. Het is uit hem, door hem en tot hem. En dat blijft zo worden in het leven der genade. Daar zal je achterkomen. Tot eer en tot roem zijns naams die heerlijk is. En de genadeleer is altijd afsnijdend en bevrijdend. He, ook bij herhaling in de ervaring. He, dat zien we ook duidelijk in het leven van deze vrouw. He, Christus zet haar er buiten en doet haar gevoelen dat zij buiten het verbond staat. Nou mensen, we zijn maar onbesneden Filistijnen hoor. En als je eigen beter acht, ben je huichelaar. En dat mens kon op Gods verbond niet pleiten, want het pleitrecht geldt alleen verbondskinderen. Nou, dat zijn de Joden. He, zij had geen kinderrecht en zij was geen verbondskind, maar een heidin. En nou kun je 10 keer een verbondskind zijn, krachtens de geboorte in de lijn der geslachten en gedoopt. Maar zonder wedergeboorte zijn we niet meer dan verbondsbrekers, hè, die maar 1 recht hebben, de eeuwige straf. Ja, met dubbele slagen geslagen zullen worden, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. En de mens slaat er geen acht op, geliefde. Want er is geen mens die God zoekt, ook niet tot 1 toe. Nou, een verloren zaak, ja. Christus zoekt verloren zondaren. En is de enige die ze zoekt. En hij vindt ze ook. Hè, want hij moest door Samaria gaan. Om een Samaritaanse hoer er buiten te zetten. Om haar door vrije genade toe te voegen aan de gemeente die zalig moet worden. Hè, Christus is niet gekomen voor mensen die zich bekeerd waren. En ook niet voor zoekende mensen. Nee, hij is gekomen voor verloren schapen, voor het verloren schapen van het huis Israëls. En ik zal u er een paar opnoemen, geliefden. Rahab de hoer, Manasse de tollenaar, Levi, Zacchaeus, de moordenaar aan de kruis. Welke allemaal in de hel van hun bestaan tot het geloof in Christus gekomen zijn. Maar de roeping der heidenen was nog niet ingegaan. Maar uitzonderingen bevestigen de regel, hetgeen hier in de delen van Tyrus en Sidon afspeelt. En deze vrouw heeft Jezus niet opgezocht, geliefde? Nee, Christus heeft die vrouw opgezocht. Om haar in de weg van recht genade te bewijzen. Vernieuwde genade. En deze vrouw krijgt geen uitzonderingsbehandeling. Nee, zij wordt er finaal buiten gezet, met al haar bidden en al haar zielennood. En geliefde, al ben je er nog nooit buiten gezet met al je bidden en pleiten, dan weet je ook niet wat vrije genade is. Bovendien is het gebed van de goddeloze voor God een gruwel. Nou, die toepassing kon die Canaanese vrouw voor zichzelf wel maken. Makkelijk zelfs. Hè? Maar ze blijft aanhouden. Dat was niet haar standvastigheid, nee geliefde. Dat was de standvastigheid van de Heilige Geest. Die in haar bad met onuitsprekelijke zuchtingen. En nou, daar moet Gods volk het van hebben. Want anders is ons bidden niet meer dan een ijdel verhaal van woorden, waarin de vrome mens met al zijn behoeften centraal staat. Maar Gods ware volk krijgt het meer met God te doen, geliefde, dan met zichzelf. Als God maar aan ze neerkomt, dan zijn ze verheugd. Dat God zichzelf een lam besteld heeft, die de gerechtigheid der wet tot de laatste penning betaald en volbracht heeft. Al zouden ze er zelf voor eeuwig buiten vallen. Ze verblijden zich meer in de ere Gods dan in hun eigen zaligheid. We zullen er eerst eens een versje verzingen. En wel in van de 68e psalm en daarvan het 10e vers.
Geloof zij God met diepst ons zag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En wat er verder volgt. Uit de 10e vers van de 68e psalm. Nadat de Heer Jezus de Canaanese vrouw gezegd heeft dat hij niet voor de heidenen gekomen is, maar voor de verloren schapen van het huis Israëls, gaat zij niet teleurgesteld naar huis. Nee. Ze valt Gods recht toe. Ze aanbidt hem. En blijft aanhoudend smeken om genade. Heere, help mij. Hoe groter de nood, hoe korter de smeekbeden. Ja, want het gaat God om God. U zou denken, maar nu zal de Heer Jezus wel ingrijpen. He, want dat mens was aan het eindigen van haar bestaan gekomen en stond op punt van leven en dood. Ja. Je hebt van die mensen die hun leven, die levenslang kunnen bidden, zonder dat zij ooit tot de kennis der waarheid komen, krachtens de wet Gods, en noemen hun bidden en hun doemen later de praktisering van hun geloof. Maar geliefde, daar kon deze vrouw het niet mee doen, hoor.
Zij moest geholpen worden door hem die het leven is, of zij zou sterven.
Er was voor haar geen tussenweg, geen grijs gebied om nog een tijdje de nood uit te zingen. Nee, het ging bij deze vrouw op genade of ongenade. En dat is altijd een waarachtig kenmerk van het ware geesteswerk. Dan ga je op genade of ongenade aan de troon der genade en dan ga je niet teleurgesteld naar huis. Dan ga je met Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij gij me zegent. En wie worstelde er? Jacob? Nee, geliefde. Want de man worstelde met hem. God worstelde met deze vrouw. En bij Demas lag het gans anders. Hè? Dat soort christenen kunnen uiterst vroom praten. Hè? Maar ze hebben hun vermaak in de tegenwoordige wereld. Hè? Mag je ook invullen tegenwoordige godsdienst. Voor Gods ware volk is de wereld een hel. Niet altijd. Maar doorgaans. Want als de Heere zijn aangezicht voor hen verborgen houdt, dan hebben ze geen leven. Want dat, ja, als Christus je leven geworden is, geliefde, dan is buiten alles hem de dood. En dan kunnen we niks anders dan de dood braken. Maar geliefde, Christus laat deze doodbrakende en om genade smekende vrouw niet alleen het recht Gods toevallen. Nee, hij laat haar ook onder dat recht verloren gaan, in de aanvaarding van haar dood en doemvonnis. Als je de zondelast van een ander krijgt opgebonden, geliefde, ga je nieuwelings beleven wat je reeds mag kennen voor eigen hart en leven. He, dat was ook zo bij deze vrouw.
Je hebt van die mensen die zeggen, ik heb mijn kinderen aan God overgegeven. Ja, 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 ja.
Maar geliefde, je kan je kinderen alleen maar in Gods recht kwijtraken als je ze in Christus terugkrijgt. Anders dan bazel je me wat.
Maar Christus snijdt al haar bewegingen af. En zegt haar aan dat het niet betamelijk is om het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen.
Nou, dat is een hond.
Een hond is een beest, zonder ziel.
En dan lag ze dan als een verworpen hond aan zijn voeten, klaar om doodgetrapt te worden. En weet je wat die vrouw doet? Ze aanvaardt haar vonnis. Ja, heren, zegt ze. Ze aanvaardt haar vonnis en als een verworpeling valt zij aan de zijde Gods. En stemt volmondig toe hetgeen zij is. Een rechteloze hond die geen kinderrecht heeft krachtens het verbond. Maar het alleen waard is om aan zijn voeten doodgeslagen te worden en voor eeuwig buiten geworpen te worden. Ja, heren, slaat hem maar op, want ik heb het verdiend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nou, geliefde, er komt een huichel aan nooit, hoor. Dat is enkel een afdruk van de gewilligheid van Christus in het hart van een verloren zondaar. He, die onder Gods recht verbrand is geworden tot een lieflijke reuk de Heer. He. Zo is Christus onder het recht verloren gegaan. Tot een lieflijke reuk de Heer in de plaats van zijn volk.
He, maar dan breekt zij door in haar geloof. En dan breekt ze verder door en ze vangt Christus op zijn eigen woord. Weet je wat ze zegt? Doch de hondekens eten ook van de brokjes die daar vallen van de tafel en de heren.
En oh, wat schittert de genade Gods in deze vrouw. He, ze aanvaardt wat zij is en zij breekt door in de geloof.
En Christus kan niet meer om deze vrouw heen. En hij wil dat ook beslist niet, hoor. He, nog voordat hij een woord tot haar gesproken heeft, he, was hij al vastbesloten om deze vrouw te helpen en haar dochter te genezen, ja, al van eeuwigheid. Maar wel in de ordelijke weg, geliefde, van wet en evangelie. Zo gaat het altijd en zo is het nooit anders geweest.
De mate van het geloof kan verschillen, de omstandigheden kunnen verschillen, maar de zaak waar het om gaat, blijft altijd hetzelfde voor elk kind van God. Enelei weg, enelei gang. Tegenwoordig komen ze allemaal op een andere manier dan op de eigen manier tot het geloof. Maar daar geloof ik niks van, hoor. Op grond van Gods woord is het puur verwerpelijk. En weet je waarom? Door eenerlei weg en eenerlei gang. En daarom kennen ze elkaar ook, Gods volk. Ook als ze elkaar nog gezien hebben. Ik heb wel eens mensen ontmoet die spraken een gans andere taal. En je voelde dat het een kind van God was. Want deze geest getuigt met onze geest, niet met mijn geest, met onze geest, dat we kinderen God zijn. Want het leven kan met het leven niet twisten. En dan blijft de Heere Jezus geen seconde meer achter als die vrouw zegt, doch de hondekens eten ook van de brokjes die daar vallen van de tafel hunner heren. Dan blijft de Heer Jezus geen seconde meer achter. En dan zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uur. Dat mens was de last in God kwijtgeraakt. De Heer Jezus neemt er last over. Want hij is de grote lastdrager, geliefde. De lasten die wij van nature dragen zijn te zwaar om te dragen. En dan moet je Heere vragen of hij die last is mag gevoelen. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Ja, maar deze vrouw wordt van deze last verlost. U geschiedde gelijk gij wilt. En toen Christus die woorden uitsprak gebeurde het. Hè, want voor de mens onmogelijk is. En die diezelfde uren werd haar dochter genezen en haar ziel gered. Hè, de Heere Jezus zegt eigenlijk tegen die vrouw. U geschiedde gelijk gij gelooft. En alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Maar geliefde, ik wil je gelijk uit de brand helpen. Want deze vrouw was niet geholpen met te geloven. Nee. Dat staat toch nergens? Wie hielp haar? Zij is door Christus geholpen geworden. Je hebt altijd van die mensen die helpen zichzelf met hun geloof. Maar wat een arme godsdienst is dat. He, bij zulke godsdienst is de mens actief en Christus het leidelijke voorwerp. Maar dat is niet de ware geloof hoor. Ik geloof niet in mijn geloof, maar in Christus. En ik heb het geloof er gratis bij gekregen, geliefde. En dat zal al Gods ware volk beamen. Het geloof rechtvaardigt niet. Dat is ook weer zo'n dwaalleer. Dan leggen ze de schrift verkeerd uit. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt en dat door het geloof. En deze verlossende uitspraak van Christus jegens die vrouw, dat was niet haar rechtvaardigmaking hoor, denk erom. Nee, deze Canaanese vrouw was reeds in Christus door het geloof gerechtvaardigd, maar deze verlossing betrof de redding van haar dochter uit de klauwen van de duivel en haar eeuwige behoud. He? En die moeder mocht het middel zijn voor haar verloren en door de duivel bezeten dochter. En daartoe is Christus gekomen om de werken des duivels te verbreken en de gevangenen van de duivel vrijheid te schenken en aan hun ellende te gedenken. He, dat mens moest haar last kwijtraken aan die grote lastdrager. En dat is neergeschreven voor ons. Opdat wij ons zouden wenden tot die grote lastdrager. Want de last van zonden en plagen van haar dochter was voor haar niet te dragen en drukt haar schouders naar beneden. En hier neemt Christus in een weg van totale onmogelijkheid de last van haar over om die weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Door zijn zelfs offeranden. En zij mocht gaan in deze gang. De wet van Christus mocht zij hierin vervullen. Het draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Nou, daar ging dat mens mee verloren. Want dat zijn ook ondraaglijke lasten. Dat is zomaar geen mandje met brood. Nee, geliefde. Dat is een beker water. Dat is een ondraaglijke last. Voordat de mens dat doet, dan heeft hij zichzelf verloren in de dood van Christus. En weinige kinderen van God hebben hier kennis aan. Ja, maar de kerk is niet herschapen om bekeerd te zijn. Maar voor God. En om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Om kinderen voor Christus voor te brengen. En weet u wanneer er een opwekking komt? Als de Heilige Geest de schapen Christi ontledigt van alle vrome bewegingen die uit de wet zijn. En bevrucht met een krachtige bevestiging van de gerechtigheid van Christus. En dan gaan er zulke weer lammetjes baren. En zo breidt God zijn koninkrijk uit. Door veel of door weinig. De Heer heeft niemand nodig. Maar hij houdt er wel een veelkleurige kerk op na. Hè? Die hij laat arbeiden in zijn wijngaard. Nou,
Wie geven de lammetjes, de onvervalste melk van het evangelie? De herders? Nee, de schapen. Hoor je? En deze vrouw was geen lammetje, maar een schaap van Christus. En in de inleving een hond. En dit schaap van Christus was in barensnood vanwege de nood van een dochter. En wat doet dan de goede herder met dit zwangere schaap? Hij helpt haar door de barensweeën heen. Niet als een zachte heelmeester, die stinkende wonden maakt. Maar als de medicijnmeester die het juiste medicijn toedient en het mes van het woord hanteert op rechte wijze, namelijk de dood in de mens en het leven in hem.
Ja, zo reist Gods volk naar Jeruzalem, geleid door de Heilige Geest.
Alle roem komt alleen Christus toe, die in onze plaats is gestaan, volk des Heren. En hij vergadert zijn kerk, dat doen wij niet. Hij onderhoudt hen ook in dure tijd en hongersnood. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Nou, wie zijn nou die zogende? De lammetjes? Nee, dat zijn de zuigende. De zogende zijn niet de lammetjes, maar de schapen die gebaard hebben en arbeid gekregen hebben met de nieuwgeboren kinderen in Christus. En nu verkeert er niemand een verdwaald en een verloren schaap van Christus. In diepe nood, in verlatenheid, in eenzaamheid, overal uitgeworpen. Er zit hier iemand in het midden, of ergens een luisteraar, die verkeert als een verloren schaap van Christus in diepe nood. Werkeloos, goddeloos, nooit kinderen gebaard. Met een afgestorven baarmoeder te kermen in een donkere kamer als een erfwachter van de hel. Maar o gij die niet baren kunt, dan alleen de dood, het oordeel en de zonde, en gij die uzelf waar moet nemen als een dode hond en een groot beest die alleen het oordeel mijnen kan, hoort wat God mij deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Er is hoop voor hopelozen, zaligheid voor goddelozen en kinderen voor kinderlozen, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roept, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan degene die de man heeft. Weet je wie die man is? De wet. En er is een verzoend God en Vader voor geestelijke wezen en weduwe, want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, en nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zij geweest, hè, zegt u God. Dus er is nog plaats, geliefde, voor dode honden en grote beesten, voor criminelen en verbondsbrekers, voor hoeren en tollenaars. En voor degene die niet alleen doodschuldig verklaard zijn door de wet Gods, maar nog dieper gevallen zijn en tegen licht en beter weten ingezondigd hebben tegen de liefde en niet meer weten waar zij het zoeken moeten. Verloren. Of dacht u dat Petrus zich op zijn gemak gevoeld heeft, staande bij het haardvuur in de opperzaal van Caïphas, toen hij zijn meester met vloeken en eedzweren 3 keer verloochende? Nee, geliefde, toen verkeerde Petrus in die zaal in de hel. En toen de Heer Jezus hem aankeek zonder verwijt, maakte hij een zalige hellevaart. Want toen de Heer Jezus hem aankeek met ogen van eeuwige liefde, toen zakte Petrus door de planken bodem van zijn bekering en naar buiten gaande weende hij bitterlijk. En toen had Petrus de Heer Jezus als zijn enige bekering overgehouden. Kent u dat ook, geliefde? Of bent u nog aardig bekeerd? Nou, Petrus was zijn bekering verloren in de zaal van Caïphas. En daarom kon die man op de Pinksterdag zo vrij van zich afwijzen, die gij gekruisigd hebt. U zegt dat had Petrus toch zelf ook gedaan? Ja, maar op de Pinksterdag staat Petrus volledig aan Gods kant. En is zichzelf volkomen kwijtgeraakt in de dood van Christus. En maar dan gaat Petrus nog een keertje van zich afwijzen. En al die door de wet doorstoken mensen op Christus wijzen. Ziet uw koning, uw verlosser, uw Goël. Die zich doodgeliefd heeft aan het vloekhouders kruises voor godloochenaars. Ja, ook na ontvangen genade. En keert herwaarts tot hem. Gij die vermoeid en belast zijt vanwege uw vrome zonde, keert weder tot uw eerste man, uw eeuwige rust aanbrenger.
Want die man heeft niet gerust totdat de zaak des vaders volbracht. Totdat hij de zaak des vaders volbracht had. In uw en mijn plaats. Hè, die ook voor ons bidt. En o geliefde Christus is constant bezig om voor dode honden en grote beesten in zichzelf te bidden. Want de zulke staan gegraveerd in zijn beide handpalmen. Hè, de voorbidding van Christus. Hè, dat dient ook tot onderhouding van Gods volk. In het leven der genade. He, zowel voor het geestelijke leven als voor het tijdelijke leven. He, want wij weten niet wat we bidden zullen. Of weet u nogal te bidden, geliefde? He, Gods ware volk doet meestal korte schietgebedjes. He, Heere, help mij. Dat is die vrouw. De nood is dikwijls te groot en de onmogelijkheid te onmogelijk om met een verhaal van woorden te bidden in het leven der genade. God kijkt niet naar lange gebeden, maar naar waarheid in het binnenste. En die in de waarheid bidden worden zichzelf gewaar als biddeloze bidders. Hè, die dikwijls niet bidden kunnen. Hè, toen de discipelen op hun plek waren, toen vroegen ze aan Christus, Heere, leer ons bidden. Dan ben je echt een discipel van Christus. En het is vaak maar bidden om een gebed, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, geliefde. Hè, maar de voorbeden van Christus houdt het geloof staande. En houdt het geloof gaande. De liefde gaande en de hoop gaande. En dan gaan ze op genade of ongenade naar de troon der genade. Hè, zoals deze Canaanese vrouw. En geliefde, dat valt eeuwig mee. Hè, want Christus brengt zichzelf mee. En dat is alles. Hè, Gods volk is in zichzelf krachteloos en goddeloos. Hè, maar dat is juist de hoogste stand in het geestelijke leven. Hè, tenminste, als zij mogen roemen in Israëls God die krachtig heeft. Van wie het volk haar sterkte heeft. Geliefde, we zijn weer aan het eind gekomen, want de tijd die gaat maar door. Maar straks is er geen tijd meer, dan is de tijd en houdt de tijd op. Maar houd in gedachtenis, want Christus als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En looft God, elk moet hem vrezen. Amen. O lieve heren, mochten we eens als zo'n Canaanese vrouw openbaar komen. Of mochten we eens openbaar komen als haar dochter. Van de duivel bezeten. Want heren, zo zijn we allemaal uit u gevallen. En zijn we de duivel toegevallen. En we hebben een onreine geest. Ook al denken we het zelf niet. En we houden het niet voor mogelijk, heren. Want de mens leeft in zo'n droomwereld. Dat is ontzaglijk. In een schijnwereld. En hij gelooft niet de realiteit, ook niet voor het wereldgebeuren. Gelooft de mens niet. Dat moet niet bekendgemaakt worden. En zo is het ook in het geestelijke. Heere, maak ons uw wegen bekend. Leer ons uw paden. En leer ons, o Heere, u toe te vallen. Gelijk die Canaanese vrouw u mocht toevallen. Aan uw zijde vallen. Dat is de meest zalige plaats. David die zegt, het laat mij in de handen des Heren vallen, want de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. En dat hebben we gezien ook, Heren, in deze gelijkenis. En wij als mensen, ook al preken we het evangelie, ook al hebben we genade, ook al zijn we uw knechten, ook al zijn we uw kinderen, we blijven in onszelf wreed. Want de discipelen die zeiden, wij bidden u, laat haar van ons, want ze roept ons na. En o lieve heren, wat worden we hier getekend als vrede. Die alleen maar zielen over hebben voor de hel. Maar we hebben ook mogen lezen, o heren, dat gij deze Canaanese vrouw redde en haar dochter genas. En ook van de eeuwige dood. Want er is maar één zaligmaker. En o heren, mochten we toch van u vervuld zijn. Op u wijzen. Mochten we van onszelf afwijzen. En op de Heer Jezus wijzen. Want als we in die gestalte van die Canaanese vrouw zouden verkeren, dan zou ook Gods volk elkander weer om de hals vallen. Want dode honden kunnen elkaar geen kwaad meer doen. Dat bestaat niet. En mocht gij die geest, ja de Heilige Geest, in onze harten uitstorten. Opdat er weer een waarlijk ontwaken zou mogen geboren worden bij u vandaan. Want de opwekking begint bij u. En gij zet de zielen erbuiten. Dat is de ware opwekking. Om de door u uit vrije goedheid, uit louter soevereine genade erin gezet te worden.
En o lieve Heere, gij zijt nog dezelfde. En gij gaat nog door de rijen, gij gaat nog door de landen. Want uw naam is Heere der Heeren. Er is geen plaats op aarde waarvan gij niet kunt zeggen dat is mijn. Want de aarde en de volheid en alles en al de inwoners die daarin wonen, die behoren u toe. Krachtens uw schepping. Maar Heere, dat we u mogen toebehoren in Christus. Want dit is het eeuwige leven. Dat heb ik zelf gezegd dat ze u kennen. De eeuwige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Mochten we dan u toevallen. Breek onze benen, breek onze knieën, opdat we u toevallen. Op genade of ongenade. En dat we er buiten gezet mogen worden. Want Heere, met al ons bidden en smeken, met al ons geloof, zullen we niet behouden worden. Alleen door Christus. En dat gaat nooit zonder geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. O Heere, schenk ons het ware geloof. Maar als buitenstaanders. Of dat we in dat geloof mochten doorbreken. Omdat gij de zondaren tot u trekt. En niemand kan tot u komen, tenzij gij, o lieve Heere, de zondaar trekt tot Christus. Het is alles uit u, door u en tot u. Bij ons is alleen beschaamdheid van aangezicht, o Heere. Maar gedenk onze broeders in Nederland, wek ze nog op, die waarlijk door u bekeerd zijn. En dat ze mochten staan in de kracht des geestes, om in deze benauwdheden het verloren volk op Christus te wijzen. Maar wel door een weg van recht. We smeken het u, gedenk ons het verdere van deze dag. Geef ons uw genade, o Heere. Gena, o God, gena, hoor ons gebed. Op grond van de voorbidding van Christus, om Jezus wil alleen. Amen. En zingen we tot slot uit de 68e psalm, het 16e en 17e vers. Gij koninkrijken, zing Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. En het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt galon, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En wat er verder volgt. 16e en 17e vers uit psalm 68.
laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.